Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Hetty van der Laar. Welkom. Jij hebt een boek geschreven in 2013, De Ondergang van de SNS-Bank. Met een belangrijke ondertitel, Klokkenluider tegen wil en dank. Daar gaan we het over hebben. Daarnaast is het natuurlijk heel erg actueel met wat er nu allemaal speelt bij de banken. Maar even jou aankondigen. Hetty van der Laar, bedrijfskundig ingenieur, sinds 1999 werkzaam geweest als projectleider en adviseur van diverse vastgoedprojecten. Waaronder de ING, Rabobank en Van Lanschot Bankiers. Van 2009 tot 2012 extern adviseur gewerkt voor SNS Property Finance.
Klopt.
Nou, dat is nogal een mooie cv.
Dat lijkt zo, ja. Het kan zo uitgelegd worden.
Ja. Nou ja, iemand die heel kundig is, zou ik in ieder geval denken. Dus in ieder geval, en dat ben jij volgens mij ook. Maar jij bent ook klokkenluider geworden tegen wil en dank, wat hier de subtitel is. Dus misschien gaan we heel even terug naar die tijd. En dan kunnen we daarna het hebben over wat speelt er nu bij de banken. En toch ook van wat is het en wat voor impact heeft het om klokkenluider te worden tegen zo'n machtig instituut.
Ja.
Als de bank.
Dat, ja. Dat is. Zal ik daarop antwoorden? Wat
ja, nou ja, ik neem vooral je tijd. Ik weet dat het voor jou ook gewoon geen makkelijk onderwerp is. Hè. Dit is enorm diep onder de huid gegaan bij jou. Dit is geen makkelijke rol. Maar we gaan proberen dit een beetje te verkennen.
Ja.
Dus pak hem op waar het voor jou goed voelt.
Ja. Ja. Het is, ik ben daar terechtgekomen niet omdat het mijn ambitie was. Dus daar begint het al. Ik ben ondernemer. En een ondernemer kan in principe meer dan één ding. Hè. Dus ik ben ook niet afgestudeerd op... Ja, je bent bedrijfskundige, dat betekent dat je dat bent op elk gebied. En ondernemer, dat ben je meer vanuit jezelf. En ik ben dan wel ook ingenieur werktuigbouwkunde. Dus ben erg analytisch eigenlijk.
Ja, je bent analytisch, maar je bent daarnaast ook behoorlijk creatief.
En creatief. En
dat is ook al een vrij originele combinatie.
Dat komt minder vaak voor, ja.
Want, ik herken het van mezelf.
Oh, ja, op de Technische Universiteit, ja. daar zitten veel natuurlijk technici. En vroeger noemden ze dat nerds. Daar heb ik verder geen mening over. Dat is wat men dan zegt. Ik zit ook in de boeken. Zat altijd 's nachts te studeren, maar ik ben ook creatief. En dat betekent dat je vaak ideeën hebt en je gaat natuurlijk bekijken of dat kan, of het haalbaar is. Dat is meer de ondernemerskant van mij. Maar iets wat technisch niet haalbaar is, bijvoorbeeld, of niet logisch is, ja, dat heb je natuurlijk wel in de gaten. Maar als je dat op een creatieve manier doet, vanuit een andere kant bekijkt dan wat men gewend is, dan komt er vaak een hele creatieve oplossing voor iets.
Ja. En dan bedoelen we hier niet creatief boekhouden. Hè? Dus we bedoelen
creatief
gewoon
boekhouden,
iets van uit... Nee, precies.
Ik kan het wel, omdat ik zelf natuurlijk een bedrijf heb gebouwd. En dan moet je natuurlijk altijd wel... Je hebt bepaalde vrijheden. Eigenlijk boekhouding is simpel gezegd het vastleggen van iets wat al gebeurd is. Ja. Een bedrijf zoals het daar staat. En dat kan je op verschillende manieren uitleggen. Hoe lang doe je erover om iets af te lossen bijvoorbeeld? Daar zijn wetten en regels voor. Maar ik vind niet dat je moet manipuleren. Nee. Je kan iets afboeken of niet. Maar bij de bank verwacht je, dat is wat men hoort te verwachten. En de meeste mensen doen dat misschien zelfs nog steeds. Is dat alles klopt. En dat er registeraccounten zitten die een handtekening zetten. Die ook ergens voor staat. En daar heb ik zelf proefondervindelijk bij de banken ondervonden. Dat niet het geval is. En dan ga je dat natuurlijk melden. Tenminste, je bent er in het belang van je werkgever, of je opdrachtgever in mijn geval, de bank, KUN. Maar de laatste was SNS-bank. En dan denk je dat je goed bezig bent. Want je werkgever, je baas, in mijn geval, nou ja, het is geen geheim meer. Dat was Buk Groenhof. En die vertrouwde ik.
Nou, je had er een lange relatie mee.
Ik kende hem echt al langer dan van de SNS-bank.
Dus ja, toen hij bij de Rabobank werkte. ING.
Ook en ING Private Banking. Ja. En toen die nog directeur van vastgoed was, was het een klant van mij. In een van mijn bedrijven. Dus ik kende hem eigenlijk als klant. Later werd ik, nadat ik in België woonde, heeft hij mij met mij contact gezocht om voor hem opdracht te gaan doen voor ING Private Banking in Zuid-Frankrijk. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel een uitdaging. Zeker omdat ik wist, voor een ander is dat misschien iets onmogelijks, maar voor mij niet.
Want?
Omdat ik de eigenschappen waar we het net over hadden dus heb. Hè, dus ik dacht, nou, dat ga ik doen. Ja. Want dan zullen ze nog versteld staan dat ik dat kan.
Dat we een beeld krijgen van wat houdt zo'n functie dan in? Waarom was het voor jou uitdagend? Welke combinatie moet je daar dan maken?
Ja, nou ja, dat is wel grappig eigenlijk, want er was niks. Er was een ING-hoofdkantoor in Amsterdam en die wilde ING Private Banking in Zuid-Frankrijk. Omdat veel mensen met vermogen eigenlijk een tweede huis kopen in een ander land. En dat is meestal vaak Zuid-Frankrijk natuurlijk. Dus die mensen hebben vermogen. En ze hadden wel iemand, een bankier, die had in Monaco een kantoortje gekregen, zeg maar, een bureau en een laptop. En dat was het. Maar ja, dat is geen private banking natuurlijk. Dus eigenlijk moest daar iemand dat aanzwengelen. En ik mocht een concept of een bedrijfsplan schrijven eigenlijk. En om dat te doen. Dat moest dan wel goedgekeurd worden. En dat werd goedgekeurd. Dat heb ik ook 's nachts zitten doen een keer. En ik dacht, ja, dat is het eigenlijk. Daar komt mijn logica. Ja. Van hoe doe je dat? Hoe willen die mensen? Het is gewoon ondernemen.
En ook al pioniering, dus ook.
Ja, ook pionieren, dat doe ik graag. Ja. En meestal heb ik daar een beetje. Dan lukt dat, hè, want het pionieren is meestal het zwaarste in ondernemerschap. Dat zijn de nachtelijke uurtjes. En
dat is iets wat er nog niet is voor je.
Ja, dat is echt. Dat ben ik ten voet uit. Ik heb dat in mijn hoofd. Mensen denken vaak, die zitten dromen of die zitten. Wat gaat daarin om in dat hoofd? Ja, dat dus. Iets creatiefs. Maar dat is soms heel raar, hè? Dat vormt zich.
En dat is dan... Nou, ik denk dat voor mensen die juist heel erg van de cijfers is, dat iets heel abstract is. Maar voor creatievelingen is het natuurlijk weer niet abstract. Ja, maar die kunnen weer niet vaak die combinatie maken met de cijfers.
En ik kan bijvoorbeeld creatief zijn, maar ik kan ook rekenen.
Ja.
Dus een artiest kan vaak niet rekenen, die doet maar wat. En die denkt, nou, het zal wel misschien verkocht worden, maar ik weet niet hoe. Ja, ik denk dan, ik weet wel hoe. Maar goed,
meestal... En daarom ben je eigenlijk ook in die wereld gekomen van die bankiers.
Ja, het lukte dus ook. Ja. Dus ik had dat bedrijfsplan.
Goed in je vak.
Ja, het lukte. Ik deed dat ogenschijnlijk vlierenfluiten. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat straal ik dan uit. Dus denkt men dat dat vanzelf gaat. Maar ik heb daar een soort... Doe dat ook zonder zorgen eigenlijk. Terwijl ik wel zorgen heb. Ja. En zo denkt men ook dat ik ben. En ja, ik stap gewoon op een jacht waar ik niemand ken en vraag, goh, zou ik dat een dagje kunnen lenen voor een event?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk heel brutaal. Maar ik denk altijd, ik vraag het gewoon. Als ze nee zeggen, ja, dan ga ik iets anders bedenken. Maar ik bluf dan ook wel, want dan denk ik van, ja, dat is allemaal al in de kan en kruiken, terwijl dat niet zo is.
Jij doet dus eigenlijk ook een soort PR, marketeer. Op woonbeurzen sta jij als jij gevraagd wordt van mensen moet winnen.
Maar ik ben wel dan... Kijk, als ik iets moet verkopen, dan wil ik wel dat wat ik verkoop, dat het klopt.
Dat het goed is.
Ja,
kwaliteit.
Feitelijk moet alles kloppen. Want anders zeg ik het erbij. Er klopt iets niet, maar dat zullen we eerst oplossen. Of u moet het oplossen, maar dan betaalt u er minder voor. Dus ik zit echt heel eenvoudig in elkaar.
Ja.
Maar mensen willen ook eenvoud. En het is niet zo dat ik de complexiteit eromheen niet zie. Maar die heb ik dan al in mijn hoofd voor die mensen opgelost.
Ja.
Dus ik beloof dat en dan kom ik dat na. En ik vind ook dat het systeem in Nederland of in misschien ook andere landen, maar houd het maar even bij Nederland, is gewoon zo complex gemaakt dat niemand ziet door de boom het bos nog. Dat is ook het succes van de advocatuur.
Ja,
want die zien altijd wel een maas in de wet.
Bankiers, ik heb hier Hester Buys best wel wat afleveringen met haar gemaakt. Het is zo niet transparant.
Wij hebben dat... Ja, ik ken Hester Buys en wij hebben dat wel in de gaten. Zij ook, ik ben een ander... Zij is eigenlijk op haar gebied een graver, maar ik op mijn gebied. En dat komt wel ergens bij elkaar.
Ja.
En dat is wel grappig. Ja, het is niet grappig eigenlijk, maar...
Maar jij keek vanuit die ogen, hebben een beetje het gevoel bij van...
Ja, dat klopt gewoon.
Wat jouw talent
te veel
is.
Niet.
Nee.
Ja.
En dan ga je dus... En samen met Buk, die je al langer tijd kent. Ja. En dan word je gezet op die SNS Property Finance.
Ja. En dan Buk, die, waar ik die band dus al mee had, ook bij private banking, bij ING Private Banking, ben ik ook vaker in conflict geraakt met Buk, maar het zo eerlijk, hè? Dan ben ik gewoon weggelopen van een diner. Want, nou, niet weggelopen, maar ik deed een diner voor private banking op, in Saint-Tropez. En dat, alles was al in kannen en kruiken, maar dan wilde ik niet naast hem zitten. Want ik wilde dat hij dan zijn werk ging doen natuurlijk. Niet met mij gaan zitten praten, want daar deed ik het niet voor. En dan zei ik, nee, ik wil niet met jou aan tafel.
Nou, nu moet jij gewoon met de klant praten. Precies.
Maar ja, dan had ik natuurlijk de volgende ochtend aan het ontbijt, daar in dat hotel waar al die gasten zaten. Dan zei ik, nou, ik wil afspreken om 8 uur daar en daar. Ik zei, ja, prima. En dan zei ik, nou, hij zei, dat ga je me niet nog een keer. Ik zei, nee, ik zal heel braaf zijn, maar ik zeg wel hoe het zit. Ja. Nou ja, en dan ga je elk jaar weer verder. En dan, op een gegeven moment heb je een vertrouwensband, waardoor je denkt, ik ben wel eerlijk, weet je. Hij ook, ik ook. Gewoon netjes, keurig. En zo langzaam van lieverlee eigenlijk bij SNS Property Finance, had ik wel in de gaten dat zijn gedrag steeds extremer werd. En een soort macht die ik in de zakenwereld, in de normale zakenwereld, met industriëlen bijvoorbeeld, waar ik mee te maken heb gehad, gewerkt heb, dat ik dacht, nee, zo gaat dat niet. Dit is niet jouw eigen geld waar je mee omgaat. Het is van de klanten.
En dus maar ik breek heel even in om een klein beetje context te scheppen. Want SNS Real ging in 2006 naar de beurs. Toen hadden ze veel geld. Toen hebben ze Property Finance, zeg maar, tak erbij gezet. Toen hebben ze dat gekocht, wat eerst van bouwfonds was, ABN AMRO. En dat hebben ze gekocht. Was dat al gezond? Ging dat daar al goed? Of ging het daar,
nee, daar is
jou
eigenlijk
al mis?
Ja, dat zal nooit iemand erkennen natuurlijk. Vanuit het raad van bestuur van de bank of de DNB bank of de overheid, waar je het ook wilt uitzoeken.
Waar de check en balances moeten te zitten.
Ja, dat zou wel moeten. Maar die gaan, zover gaan ze niet terug. Expres niet natuurlijk. Want dan ga je de aandeelhouders gelijk geven dat zij eigenlijk een miskoop hebben gedaan vanuit de bank met voorbedachte raden.
Maar de FEB, die hebben we natuurlijk dan ook nog, die dat moet controleren.
Ja, de VEB.
VEB, ja.
Ja, die moeten dat niet controleren. Dat is ook achteraf, want die behartigen de belangen van de effectenbezitters.
Ja.
En die moeten dus, die beschermen ze. Dus dat is meer van, als ze denken dat er iets mis is gegaan, dan heb je natuurlijk dat ze dat proberen te bewijzen. En dan alsnog een vergoeding te krijgen voor die aandeelhouders die beschadigd zijn of bestolen, of in dit geval onteigend. En dat doet de VEB. Maar bijvoorbeeld de Fiat, die kan natuurlijk wel zeggen, hier is gehandeld met aandelen eigenlijk, met voorkennis, ik weet niet of je het zo moet noemen, maar eigenlijk wel. Want je weet dat je een zieke vastgoedportefeuille koopt. Dat was die al. Toen al.
Want dat is,
bij de beursgang, dus niet bij de teloorgang, maar bij de beursgang in 2006.
Dat is jouw punt, hè? Vandaar ging het eigenlijk al mis. Want ja, bij het bouwfonds had al gecherrypicked.
Ja.
Daarna had ABN
dat
AMRO.
Dat is eigenlijk al onbekend.
Daarna had ABN AMRO al wat, zeg maar, gewoon gezond was, eruit gehaald.
Ja.
Waarom koopt in godsnaam dan SNS Real dat nog?
Ja, dat kan alleen maar zijn dat die ook hetzelfde systeem hanteren als wat er al gebeurd was eerder met vastgoed. Want het is natuurlijk heel duidelijk.
Ja, voor jou, maar voor mij niet. Ik denk dan, ja, die hebben zitten klungelen. Dat is gewoon, dat is niet hun expertise. En die hebben zich een beetje,
Ja, maar als je jezelf knappe koppen noemt, dan moet je dat niet van jezelf zeggen, maar je moet het laten zien. Ik hou er meer van dat iemand gewoon wel een knappe kop is en het niet van zichzelf zegt, maar het gewoon doet en laat zien hoe het moet. En,
nee, maar oké, waren
dat
daar
is hier
dan
niet gebeurd?
Waren dan knappe koppen die bewust
van zichzelf?
Bewust?
Ze noemen zichzelf toch topbankier?
Ja, nee, oké, maar hebben ze bewust volgens jou dus iets slechts gekocht?
Ja, of dat kan niet anders, want je weet het al. Dat weet iedereen, dat weten zij ook. Je kan wel denken, nou, we gaan risico spreiden, we gaan dus in het vastgoed. Dus we kopen het SNS Property Finance, wat ze nog niet hadden daarvoor. Dat is toen bij de beursgang gebeurd. En dat is dan risicospreiding, ik weet het niet. Dat is verleggen, het gebruiken van het geld van de bank voor het vastgoed financiering. En dat zijn bedragen die daarin omgaan. En dan zou je nog kunnen zeggen, dan, juist dan moet je... Hè, je kunt grote successen boeken, dat begrijp ik wel. Als je het allemaal goed bedoelt. Maar als je gewoon financieringen doet op vastgoed in de rest van de wereld... Misschien als het binnen Nederland was gebleven, dat het nog enigszins overzichtelijk was gebleven. Maar
het zat in Spanje. Het zat...
Overal. Ja, Spanje.
Allemaal plukjes.
Ja, veel in Spanje en ook in Frankrijk, Duitsland, Scandinavië. Ja, overal. En eigenlijk overal, want het ligt er maar aan hoe vaak het vastgoed van hand tot hand is gegaan uiteindelijk. Maar sommig vastgoed is gewoon 3 keer gefinancierd. Op één baksteen. Ik bedoel, één stapel. En die bakstenen, daar keek niemand naar. Dus het is niet zo dat wat wij gewend zijn... is dat een huis maar 1 keer getaxeerd kan worden. En dat daar maar 1 hypotheek op kan.
Ja, zo ken ik het.
Ja, zo kennen wij het.
Ik ben ook maar een naïeve burger.
Ja, dan ben je al blij als je daar een hypotheek op
kan. Ja.
Maar toch niet zo dat het eigenlijk al in een BV zit. Of in welk land het dan ook is. Maar laten we zeggen dat dat een BV is. En dan is er een financiering nodig. 100 miljoen bijvoorbeeld. En die oprichter van die BV, die gaat naar een bevriende bankier en die zegt, nou weet je, ik heb zelf 10 miljoen euro en willen jullie dan 90 miljoen euro inleggen. Ja, zegt een bank dan, dat doen we. Leuk plan. En die geven dan in 1 keer die 90 miljoen euro. En dan gaan ze daar woningen van bouwen, zogezegd. Een maquette in ieder geval begint het mee. En dan gaan ze aan een... op een beurs staan en gaan ze zeggen, kijk eens hier, dit gaan wij bouwen. Het ziet er perfect uit, allemaal een droom van in de zon in Spanje. En alle zorg erbij, en een tennisbaan, en een zwembad, enzovoort, aan het strand.
Een droomhuis voor een pensionada bijvoorbeeld, of
perfect.
Zo.
Perfect. Klinkt allemaal, die mensen denken, nou eindelijk, ja. Ik heb reuma, ik ga dat doen.
Daar heb ik helemaal leven voor
vertrouw
gespaard.
Die bank. Of nou, ik vertrouw die BV. Want die BV is niet van de bank. Maar dan opeens gaat die man, die de BV, een hele brave man... uit de zorgsector of zo, weet je wel. En die gaat dan failliet. Nou, dan staat er ongeveer 1/10 van het... Dan krijgen ze een vergunning niet rond, zogenaamd. Die makkelijk...
Ik volg het even niet. Hoe bedoel je, een man uit de zorg gaat failliet? Dus, want het is van dat fonds.
Die heeft dat bedacht. Die gaat dan dat bedrijf oprichten. Die BV. Die krijgt daar geld voor, die legt zelf ook wat in.
Oh, die doet die 10 miljoen, de bank doet die 90.
En de bank doet de rest.
Dan lukt het niet.
Dan lukt dat niet. En dat zegt,
failliet.
Dan gaat die BV failliet. Al die mensen die een huis gekopen
hebben... zijn hun geld kwijt.
Die zijn nou dan beloofd...
hun aanbetaling kwijt.
Ja, aanbetaling kwijt, maar wordt er wel beloofd, er komt een doorstart.
Ja.
Maar wanneer, dat is vertraging. Dan denken die mensen, oh, maar ik heb mijn huis al verkocht. Dus ik ga dan maar in een hotel zitten in Spanje voor een jaartje. Dat krijg je, dat soort ellende. Het begint ellende al. Maar zo gaat het dan door. En zo. Maar dat geld is dan wel weg. Die financiering.
Die 90 miljoen.
Is weg. En dan zegt zo'n man, die zorg uit de zorgsector bijvoorbeeld, die zegt dan van, ja, die heeft medelijden, zelf medelijden, want die is een 10 miljoen kwijt. Dat zegt hij dan. Hè? Niemand weet of dat waar is. Want waar is die dan? Maar die 90 miljoen van de bank is ook weg. Maar die bank kan zeggen, maar het project is nu van mij.
Ja.
Dus dan gaat die bank daar weer verder in, investeren. Maakt niet uit wat het kost, want het is van de bank. Gaan steeds meer mensen zich mee bemoeien. Maakt niet uit, allemaal ZZP'ers, die komen eraan, mogen factureren. En het wordt steeds duurder. En zo gaat, nou, als je dat dan wilt...
K3 doet of zo?
Precies, allerlei... dan ga je failliet. Want een bank is een bedrijf. Zo simpel is het eigenlijk. Zo leg ik het uit.
Ja.
Maar als een bankier dan denkt, ja, het tegen mij ook nog zegt, het zal mijn tijd wel duren. Dus als ik zeg, dit kan echt niet meer. Ik durf niet meer onder ogen te komen van die bewoners. En ook niet van een potentiële koper.
Want jij bent degene ook geweest die op zo'n woonbeurs heeft gestaan.
Ja.
Die mensen recht in hun ogen hebben gekeken. Die zegt, hier komt een mooi huis.
Ik heb echt alle ellende... Ja. Op me gekregen.
Ja, van hier komt een mooi huis. Nou, hun mensen denken, oké, het spaargeld, hun
Hoe
droom.
Vaak heb ik horen gekregen, jij bent de enige bankier die we kunnen vertrouwen. Nou, ik ben geen bankier. En dan zei ik, ja, maar het gaat echt goed komen, zei ik dan nog. Maar ja, dat betekent wel, ik behartigde toen al de belangen van de potentiële koper of de al-eigenaar, semi-eigenaar, als ze aanbetaald hadden. Maar ook die van de bank. Dus ik zat er al tussenin. En dan wat ik dan het enige, het ging per dossier ook nog werken. Dat deed ik gewoon in mijn eigen uren. Dus ik heb ook niet eens gefactureerd waar ik eigenlijk voor gewerkt heb. Zo perfectionistisch wilde ik het doen. En dat lukt dan wel, maar je voelt steeds meer tegenwerking. Dus je denkt van, ze willen het niet oplossen.
Nou, dat is dan heel even. Oké, want een hele heldere schets zoals je dat net neerzet, van hoe zoiets gaat. Maar ja, ik kan dan ook denken, ja, wat kan die bank daar dan aan doen? Die probeert het alleen maar op te lossen.
Nou, dat is ook wat je denkt. Dat klopt, dat dacht ik ook.
Ja, maar dat die is zijn geld kwijt. Dus die denkt, ja, of 90 miljoen kwijt. Of dan maar er zelf instappen. Nou, dan er zelf maar instappen, is je expertise niet. Nee, oké, okay, dan doen we experts. Ja. En dan kunnen we nog iets redden van ons geld. Kunnen we nog iets.
Dat moment kwam ik ook pas in dienst. Hè? Ja. Dus dat was toen al aan de gang eigenlijk. Dat was al die fase. Ja. Dus toen geloofde ik er ook in. En dus dacht ik ook inderdaad, dat verlies dat hebben ze genomen. En dan beginnen ze weer bij een nullijn. Hè? En het is wel een hoofdpijndossier. Maar dus dat kreeg ik dan, het hoofdpijndossier. En dat kreeg ik ook in andere landen.
En dat hoofdpijndossier, zeg maar zoals je net beschreef, ja, hè, vrij beeldend, dat had SNS Property Finance gekocht. Dus met dit soort problematieken.
Ja, nee, ja, gekregen. Want dat is bij een huis ook zo. Als je de hypotheek niet betaalt, hè, zeg maar je bent failliet eigenlijk van de persoon. Ja. Nou, je kunt je hypotheek niet betalen. En dan. Nou, dan is het huis van de bank.
Nee, ik snap het. Dus maar zij hebben dus toen met dat geld van die van wat ze op hebben gehaald bij de beurs, hebben ze dus dat uitgekocht van bouwfonds ABN AMRO. Maar daar zaten dit soort problematieken in.
Nou, die zaten er al in of ze creëerden er nog bij. Dus het is allebei, hè? Dus het is niet altijd dat ze dat al zo hebben aangetroffen.
Dit maar was ook een beetje het spel.
Het spel ging eigenlijk door. Dus dit wat ik net vertel,
dat is niet een incident.
Nee, precies. Het is niet zo dat alle projectontwikkelaars dat het allemaal toevallig is dat die failliet gaan. In feite gaan die bewust failliet.
Ja, maar hier wordt het raar.
Nee, het is niet raar, want je kunt het overal zien. Ik durf niet alle namen te noemen.
Nee, maar gewoon hier wordt het verhaal raar, zeg maar. Ja, dus dan, niet dat het niet, dat het niet klopt denken, wat jij zegt, maar hier wordt het dan dat je
raar,
denkt.
Want het is gewoon.
Wat is hier aan de hand?
Wat is er aan de hand dat bijvoorbeeld een bank een financiering verstrekt, zomaar. Kijk, als je zelf een project gaat bouwen, een ziekenhuis of iets groots, een school, hè, dan, of iets anders, kleins, overzichtelijk, dan maak je een bouwplan. En dat weet bijna iedereen. Dan heb je een keten op de werf staan. Hè, daar hangt zo'n groot plan, een soort van jaarlang, elke dag, wie wat moet doen. Welke fase van de bouw. Dat klopt meestal op de dag nauwkeurig. He, wanneer de eerste.
Ja.
Nou, oké, dan wanneer het dak erop komt enzovoort. Klopt altijd. Nou, en dat betekent dat een bank ook kan financieren in dat project mee. Dus als je zegt 100 miljoen in een jaar, dan betaal je dat in 5 delen van 20 miljoen of zoiets. Of maakt niet uit hoe je het.
Het is een overzichtelijk project.
Ja, dus als fase 1 niet afgerond is, ga je niet altijd. Maar als je in één keer het hele bedrag betaalt, ja, dat is natuurlijk de kat op het spek binden. Want dan denkt iedereen, oh, dat is zo'n grote pot geld.
Kom maar op.
Iedereen wil wel alvast een deel hebben.
Maar is dat dan ook weer naïviteit van de bank? Van.
Nou, die zitten dus. Degene die. Kijk, dat is dus het probleem. Degene die het verstrekt, je zou die niet zoveel vrijheid moeten geven eigenlijk. Maar die wordt hen wel gegeven. Dat zijn meestal de loopjongens die dat dan wel doen. Maar die weten niet beter dan dat mag en zo. Maar goed, daar zitten wel meer mensen achter. En vervolgens worden die ook wel op een bepaalde manier beloond. Want diegene die pot geld krijgt en die mag beheren, ja, die dus eigenlijk het geld niet besteedt aan dat project, zeg dat project, zijn eigen winst alvast neemt, welke winst dat ook mogen zijn, zijn kosten opvoert, iedereen's kosten opvoert, maakt niet uit hoe, links of rechtsom, al doe je het via allerlei facturen. Ja, dat weet in elke gemeente gebeurt dat. Ja, dat weet ook iedereen onderhand. En declaraties die eigenlijk helemaal niet bestaan. Of het omruilen van dingen als jij voor mij
dus
zit.
Iedereen die pikt uit die ruif.
Eigenlijk is dat zoals het gaat.
En waar zijn dan de check and balances?
Nou, dat zou ergens bij het bestuur moeten liggen natuurlijk. Zeker op dat soort projecten.
Ja, bestuur. Maar daarnaast lijkt mij toch ook de accountant?
Ja, de accountant, natuurlijk. Die weten dat is eigenlijk. bij de SNS, daar zijn jaarcijfers. Maar ja, ik ben natuurlijk geen fiscalist. En ik heb wel vaker naar cijfers gevraagd die ik op dat moment nodig had. Want wij praten nu over achteraf, hè. Maar op dat moment zit je er middenin. En dan is het anders. Maar ik wilde gewoon ook de dagelijkse... Hoe worden bepaalde uitgaven of inkomsten geboekt? Dus als er een hotel was verbonden aan het project... en daar zitten bijvoorbeeld... Dat project in Spanje bijvoorbeeld, dat is van de bank. He, dus als ik daar werk en ik zie er is een hotel... en mensen die komen logeren in het hotel, die komen eten in het hotel... en die drinken in de bar bijvoorbeeld... He.
Die spenderen dus lekker.
Dan wordt er omzet geboekt. Ja. Nou, toen ik daar zat, in het begin was er geen omzet. Dan werd er gewoon door de bewoners, mochten gratis in de bar wijn drinken. Die werd gewoon ingekocht door de bank en dat mochten ze gewoon drinken. Elke dag.
Oké. Okay.
Ja, ook mensen die... Daar werd nooit...
Cadeautje van de bank?
Ja. Ja, er was ook geen controle op, gek genoeg. Dat heb ik ook allemaal gerapporteerd. En dan zei ik van, nou oké, we hebben hier een probleem, moeten even goed regelen. Manager erop, restaurant, apart, bar apart, enzovoort. En dan gewoon een boekhouding. En dan checkte ik of die boekhouding terecht kwam op het hoofdkantoor bij SNS. Hè? Property Finance dan, ja. In Leusden. Maar dat kwam niet daar terecht.
En maar hoe bestaat dat? Ik met zo'n klein bedrijfje als wat ik heb... Dat is onmogelijk.
Nee, maar goed,
want de accountant zou gelijk van, hoe zit dit? Je hebt heel veel uitgaven daar. Je hebt geen inkomsten, dat kan helemaal niet. Dus wat gebeurt daar?
Nou ja, die vraag heb ik ook gesteld natuurlijk. En dan krijg je... Je hoeft niet te graven. Want jij hoeft alleen maar te verkopen. Dus ik kan toch niet iets verkopen wat niet te verkopen valt? Het is een hoofdpijndossier. Ik check de cijfers... Ik denk, dat klopt iets niet. Ja, er wordt verlies gemaakt. Dat is logisch als er geen omzet binnenkomt. En dat geldt ook voor appartementen die verkocht worden. Waarom komt die omzet niet binnen? Waar blijft die? Ja, maar dat is niet jouw zaak. Je hoeft alleen maar te verkopen. Nou, dan zat ik daar met 200 leads vanuit een second homebeurs in Utrecht. En dan stond ik met die maquette. Die mensen, die kwamen ook boze mensen van die al een keer gedupeerd waren geweest. Maar ook gewoon nieuwe. En ik stond eigenlijk met rode oortjes, stond ik daar... enthousiast te verkopen met een kloppend hart van angst. En dan dacht ik van, ja, ik moet wel de notaris spreken... van hoe gaan we dat allemaal doen straks? En zo zat ik steeds meer klem. En dan kan je wel zeggen van, ik ga weg. En dan kwam ineens mijn baas, Buk, op de beurs langs. Dat vond ik een eer. En dacht ik, oh, eindelijk een bankier die komt kijken.
Ja, hoe
het
nou in de praktijk gaat. Ja.
Ja, dus was ik heel blij. Maar ik had verder geen tijd, want ik stond daar alleen... Er stond verder niemand. Verkopen doen zij niet zelf, want dat is niet chic genoeg. Maar dan moest ik mee naar een koffiebar op de beurs. Maar dat kon niet, want ik moest van de stand weg. Moest ik heel snel eventjes mee. En dan zei hij, je doet het zo goed, je krijgt een nieuw contract. Dan zei ik, ik hoef geen nieuw contract. Ik wil geen nieuw contract. Ik wil gewoon mijn werk goed doen. Ik wil dat jullie trots op mij zijn. En je mag me belonen als ik gepresteerd heb. Nou, dan je moet dit tekenen, snel tekenen. Dan las ik achteraf het contract en dan zag ik wat daarin veranderd was in mijn contract. En zo...
En wat was dat dan?
Er werd een persoon tussengeschoven. Gewoon dat als alles.
En dat was jij, die persoon? Of wat?
Tussen mij en mijn baas was even iemand tussengeschoven.
Ja. Ik geef altijd iedereen advies, niks tekenen zonder dat je het gelezen hebt.
Hij zei het is hetzelfde, maar hij was dan een ander dingetje veranderd. Nou, dat is een detail. Niet, ik zei ja, oké, dat klopt, is veranderd, prima. Maar dat was net daar, dat persoon.
Okay, goed, ja. Gewoon even tip, ik zet dan altijd op contract, mits het echt exact hetzelfde is als.
Dat klopt.
Zodat maar ik daar altijd naar kan verwijzen. Maar goed, ik bedoel, jij was van goed vertrouwen, je had een goede band met Buk. Dus jij geloofde hem daarin, maar daar zat er dus flaws in. Maar goed, dus jij hebt dat verkocht, jij was daar bezig met verkopen. Er was al een soort track record met het ging failliet, doorstart, weer verder... Maar nogmaals, dan blijf ik toch nog steeds denken... Ja, een beetje zooitje ongeregeld. Zet het beter op. Maar is het dan gewoon... We weten als bankiers niet zo goed van hoe we dit moeten doen... of zit hier een ander plan achter?
Ja, een ander plan. Daar zit een ander plan achter. Want als ze het niet weten, als alleen ik al, hè, Ik kan niet namens andere mensen praten. Maar als alleen ik al kan aangeven waar de chaos zit, waar de fouten gemaakt worden, per project, steeds weer, en steeds weer iets nieuws ook. En ik rapporteer het, officiële rapporten, die verdwijnen gewoon, die rapporten. Die komen niet bij iemand terecht die daar zich bij waar het terecht moet komen. Het enige waarvoor ik weet waarvoor die gebruikt werden, die rapporten. Maar er werd niks mee gedaan. Het werd alleen maar meer dichtgetimmerd wat er fout ging. Waarvan ik zag, hier gaat het fout, dat werd dan meer dichtgetimmerd. Zodat het niet zichtbaar werd dat het fout ging. Dus eigenlijk heb ik hen geholpen.
Zodat die fouten door konden blijven gaan.
Ja.
Maar je begrijpt toch ook, Hedy, dat dit bijna niet te begrijpen is met de gedegenheid die je denkt bij die een bank heeft. Dit klinkt
dat is ook
zo rommelig. Nou, ik kan het bijna niet geloven.
Nee, maar net zeg je nog van je tekent toch niet zomaar iets.
Ja.
Nou, dat komt eigenlijk omdat je werkt voor een bank.
En dat je denkt, het zal wel goed
ja,
zijn.
Ja, je denkt wel, daar kan niet gemanipuleerd worden met contracten.
Nee, dat begrijp ik ook
dus
wel.
Dus het is eigenlijk
heb ik ook wel fout in
wel iets wat dat is naïviteit en dat ben ik ook geweest. Dus ik steek ook echt de hand in eigen boezem daarin. Want ik kan niet iedereen de schuld geven van de fout die ik gemaakt heb. Maar ik heb die fout ook geïncasseerd.
Ja.
En niet zo'n beetje.
Nee, dat heb je
en
zeker
ik heb er
gedaan.
Ook heel veel van geleerd. Maar ik weet ook wel dat het iemand, ja, wat ik gedaan heb en hoe ik het gedaan heb, dat iemand dat moet doen. En ook al heeft het geen zin op de lange termijn en ook in zijn algemeenheid niet.
Maar even, wat heb jij dan gedaan? Dus...
Nou ja, ik heb dus uiteindelijk, ik werd in het nauw gedreven, want ik was te nieuwsgierig in die zin. Of ik bemoeide me met iets waar ik niet mee moest bemoeien.
Nou, jij meldde dus steeds, hey jongens, hier gaat het fout, dit is chaos.
Ja, en ik was zo brutaal op mijn eigen baas, want wij hadden nooit meetings op kantoor in Leusden, want dat wilde hij niet.
Bij de bank zelf?
Nee, omdat hij eigenlijk niet, omdat hij te veel geheimen met zich meedroeg. En dat wilde hij niet op kantoor doen. Dus hij hield dat buiten kantoor. Dat wist ik niet, maar dat viel mij wel eens op. De eerste keer dat ik daar op kantoor was, liet hij mij een A4'tje zien met alle projecten die hij had in het buitenland. Stond een stuk of 20.
Allemaal vastgoedprojecten.
Ja. En daar stond dan opgeteld de omvang van zijn portefeuille. Een paar miljard, 5 of zo, denk ik. Ik weet het niet.
Maar echt groot.
Ja, ja. En dan had hij ook al bijgekrabbeld van alles. Een beetje van afschrijven. Dat deed hij altijd, krabbelen bij alles. En dat zag ik zo. En toen zei ik, mag ik het eventjes kopiëren? Maar gewoon uit meedenken, hè? Vol overgave. En nee, dat mag je echt absoluut. Maar zei hij, oh, de muren hebben hier ogen en oren. En dan zei ik, oh ja, oh sorry.
Ja, maar dat zou dan nog kunnen. Jij bent een externe.
Hij ook.
Ja, oké, hij ook, vertel. Want ik zou nog kunnen denken van, ja, oké, weet je wel. We hoeven niet alles met een kopietje naar buiten
Jawel,
te brengen.
Jawel, maar ik heb een geheimhoudersverklaring. Dat is al één. Mm-hmm. Ik ben ook nog iemand die houdt zich eraan. Als je met mij een afspraak maakt, al ga ik er dood aan, dan kom ik die afspraak.
Ja, oké, maar ik kan me vanuit compliance nog voorstellen dat jij dat niet krijgt. Maar toch was dat voor jou ook weer iets van, hier wordt iets geheim gehouden.
Ja, dat viel mij al toen op. Maar toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat toch gewoon niet willen weten, want er staan ook landen waar ik niks mee te maken
ook
heb.
Ook denken van, dus, ja, jouw ding.
Nee, ja, dat is gewoon hem willen helpen, want hij deed altijd ook erg paniekerig. Dat is ook zo'n mensen hun gedrag, ja, daar let ik altijd. Wie niet? Ja, ik let daarop. Gewoon. Of mensen, ja, dat doe je. Hè? En dat viel mij echt wel op. Zo goed kende ik hem ook. Dacht ik, hij is zenuwachtig. Ja, dan moet ik ook gewoon, misschien zal er wel een reden voor zijn. Prima, dan laat ik het zo. Dus, maar dan uiteindelijk gingen we dan ergens altijd eten. Als ik weer een rapport had uitgebracht van een bepaald land, en had ik mijn best gedaan om dat zo snel mogelijk te rapporteren, 's nachts uitwerken. Dat factureerde ik ook allemaal niet, dus ik was te zuinig ook met factureren. Achteraf gezien denk ik, dat had ik natuurlijk best wel.
Ja, voor allebei die kijken.
Ja.
Daar maar heb je goed, recht op.
Dat is ook achteraf, dus maakt niet uit. Was toch alles kwijt geweest toen. Nu, maar anders ook. Dus ik had ook misschien een dag een langere adem gehad om mezelf te verdedigen. Maar niet 15 jaar. Het is nu al 13 jaar. En het speelt nog. Dan spraken we ergens af. En dan zag ik gewoon, zei ik ook, je gaat echt te ver. Je manipuleert de beurskoers. Dat zie ik gewoon. Ik kan het optellen. Ik zie gewoon dat het niet de waarde heeft van wat jullie zeggen. He, want ik moet het als hoofdpijndossier, moet ik iets oplossen. Er zit al zoveel geld in. Ik kan het zo niet verkopen. Het kan juridisch niet verkocht worden op allerlei redenen. Omdat jullie dat tegenhouden. De notaris houdt dingen tegen. Sommige dingen zijn al 3 keer verkocht. Die hebben eigenlijk op papier 3 eigenaren. Dat kan ook niet. En niemand weet of die nou eigenaar is. Dus er gaat zoveel mis. En ja, maar dat is mijn zorg niet. Zal mijn tijd wel duren? Ik zei, nee, jij moet de beurskoers aanpassen. Want de mensen worden voor de gek gehouden nu. En dan zei hij, daar heb jij niks mee te maken. Dat kan niet zomaar. Ik zei, dat kan wel. Je moet dat gewoon doen. In 1 keer moet dat ook zeggen waarom. Dan zegt hij, nee, dat kan niet zomaar. Dat gaat geleidelijk. Ik zei, ja, maar als ik het nou moet verkopen als hoofdpijndossier voor 1 euro... Hè? Een stop-los constructie eigenlijk. Mm-hmm. Want het is verliesgevend. Dus dan doe ik, dan kan ik dat wel verkopen, denk ik. Misschien 1 miljoen. Maar oké, dan is het mede vanaf van het hoofdpijndossier. Maar dan staat het dan dadelijk toch ook voor 1 euro. Niet voor 100 miljoen, wat het nu op de beurt. Ja, maar daar moet jij niet mee bemoeien. Dan zei ik, maar zo kan ik het gewoon niet. Ja, dan kregen wij een soort conflict. Je kunt, ja, ik doe dan net of het mijn eigen man is. In die zin, ja, dat...
Ja, jij gaat daar misschien iets te ver in, hè?
Nou dat... ja, mijn eigen...
Je voelde je betrokken en je voelde ook van... hier klopt echt iets niet. En voor mensen die de aandeelhouder zijn... of voor de mensen die zo'n huis hebben... hier gebeuren dingen die gewoon niet kloppen.
En dus dat... Ja, ik denk dan echt, dat moet ik zeggen. En dan, maar uiteindelijk had hij... hij raakte in paniek... En dan, dit is gewoon het voorbeeld van hoe je daarachter komt eigenlijk. Hè? Want dit is dan maar 1 project. Maar ik heb het eigenlijk hetzelfde met Luxemburg en met Frankrijk gehad. En dus dan, het gaat echt veel verder dan dat eigenlijk. Maar dit is gewoon het makkelijkste om het zo uit te leggen, denk ik. Maar dan uiteindelijk had ik eigenlijk een marketingportefeuille. En dat budget was laag. En dat gaf ik eigenlijk niet eens echt uit. Dus dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Totdat hij op een gegeven moment mij belde, heel zenuwachtig ook. En ik was ergens nogal veel herrie op een bouw. En ik liep weg. En toen zei hij van, ik heb eventjes een mededeling. Je hoeft niet meer per woning te verkopen, dat in Spanje. Maar alleen maar het gehele project, als geheel. Want we willen er van af. En geen marketing meer kosten uitgeven. Die gaf ik niet uit. Maar gewoon alleen, je krijgt 1 kans... Want niemand wil het. Zelfs, nou ja, dan noemde hij namen. Dan noemde hij de miljardairs van Nederland.
Ja, ja.
Dan zei ik, nou ja, goed, dat klopt. Want je zegt elke keer dat die het willen. En dan willen ze het weer niet. En dan zijn ze met de private jet komen. En dan sta ik daar klaar. En dan komen ze niet. Dus ik geloof inderdaad dat ze het niet willen. Dat wil ik wel zeker weten. Dan zal ik een andere koper zoeken. Ja, dus ik ga naar Zwitserland. Ik ga daar lunchen met een miljardair. Een multimiljardair. Zelfmeet ook, echt, dat weet ik. En ik, ja, heel, heel blij dat ik die kans krijg. En nou, die zegt, dat is een Spanjaard. En dus, die zegt tegen mij, als jij voor mij op dat project gaat werken, dan zal ik het van je kopen.
Oké, dus die gelooft heel erg in jou. Die gelooft dus zo van, als jij dit doet...
Dan zei ik, oké, dan
stop. Een man.
Ja, want dan ben ik ook klaar eigenlijk bij de bank, want dan heb ik het verkocht. Dan zal ik dat doen. Want dan hoef ik een no cue, no pay, zal ik voor jou die woningen gaan verkopen, voor u. Ja. De woning gaan verkopen. Geen probleem.
Want dan is iedereen blij, toch?
Iedereen blij.
Bank blij, hij blij, jij mooie opdrachtgever.
Ja, en toen kwam in paniek iedereen naar Madrid gevlogen. Hij niet, zijn family office dan. En zijn nog wat andere mensen van hem. 5 mensen, dan van de bankenpaar en ik. Als tussenpersoon.
Ja.
Nou, en daar ging het eigenlijk mis. En toen ben ik...
Mis in de zin van?
Toen zag ik dat Buk het niet wilde verkopen. Ook niet voor whatever.
En dan wordt het weer raar.
Ja, toen dacht ik, hij wil het niet verkopen. Hij ging raar doen. En die details, die minutes of the meeting, zal ik maar zeggen... die klopte al niet, die ik later kreeg. Dus hij werd zenuwachtig. Mijn koper zag dat. Die mensen die zijn wel wat meer gewild.
Ja, tuurlijk. Je bent niet voor niks multimiljonair.
Nee. En die zitten niet in het vastgoed, maar die beleggen hun privévermogen natuurlijk in vastgoed. En die krijgen 100 aanbiedingen wereldwijd per dag. Nou, als ik dan 1 ben die de kans krijgt, dan wil ik dat goed doen. En dat was ook zo geregeld. En die mochten niet een openingsbod doen, ook niet. Ze kwamen gewoon niet aan tafel. En toen kreeg ik op een vrijdagmiddag een telefoontje van Buk. Van ik heb slecht. Ja, er is zwarte rook uit de schoorsteen gekomen. Het bod wordt afgewezen. Een openingsbod van een miljoen, bij wijze van spreken. Hè, als stop loskomt, het is een openingsbod. Ja. Om aan tafel te komen. En dan een paar weken tijd om due diligence te doen en te onderhandelen. Vrij normaal ook. En afgewezen. Geen uitleg, niks. Nou, ik zei, dat pik ik niet zomaar. Ik wil wel, nu sta ik helemaal ook naar die mensen toe. Ik schaam me dood eigenlijk. Ik ben ook weer op eigen kosten naar Zwitserland geweest. Op eigen kosten naar Madrid. Ik investeer alleen maar om iedereen
dit van de grond te krijgen.
Ja, en het werd gewoon niet geaccepteerd. En ook geen uitleg verder. Ik zei, maar jij bent toch je zegt het hoogste gremium heeft beslist. Dat werd me ook nog even medegedeeld. Maar dat ben je altijd zelf geweest. Tot nu toe weet ik niet beter dan dat jij overal over beslist. Je zet handtekeningen onder contracten. Je moet goedkeuren facturen of declaraties. Je doet alles alleen, ogenschijnlijk. He? Je hebt macht. En waar is nu die macht dan met het hoogste gremium? Wie is dat hoogste gremium dan? Ja, dan ben ik brutaal. Dat blijkt zo, maar ik ben niet brutaal.
Want en wat was het antwoord?
Dat gaat jou niks aan. En dan wordt de hoorn. Ja, dan wordt hij natuurlijk te klikken. En dan is het vrijdagmiddag. Nou, dan heb ik naar Madrid gebeld. En naar Zwitserland, naar de family office. Ik zeg, ja, ik weet eigenlijk geen uitleg te geven. Maar jullie komen niet aan tafel bij de bank.
Dus, we hebben nu een beetje het omveld geschetst. Hè? Ja. Dus met grote verbazingen, wat gebeurt hier? Hier wordt het raar. Maar wat is nu, hè, want we zijn al een tijdje bezig. Ja. Maar als we dan nu... Ik bedoel, dit voelt allemaal als smoke and mirrors. Hè? Dus er was een soort geheime agenda. Of er is een ander verhaal. Wat is dan, waarom deden ze dit?
Parallel daaraan liep dat men voor mij gewaarschuwd was bij de bank. En dat ik, die eigenlijk altijd in het buitenland zat. Ten eerste was mijn eigen kantoor in het buitenland, in België dan. Maar, en ook, ik werkte in het buitenland. Dus, ja, maar hier in Nederland werd er over mij gesproken. Dat ik gevaarlijk was. Hè? Ik was een graver. Ik was gevaarlijk voor de strategie.
Ja, en wat is de strategie? Dus heel even proberen tot de kern. Ja. Wat is dan de strategie?
De strategie was het vooruitgestippelde pad. Wat ik beweer en wat ook uitgekomen is... dat het vastgoed al toegewezen was aan bepaalde personen.
Ja. Vriendjes? Of?
Ja, vriendjes. En ik heb dat is te omvangrijk om dat hier te gaan zitten vertellen, denk ik. Maar het is zo.
En dat heb jij ook gemeld bij de...
Ja, dat heb ik bij de FIOD gemeld. Maar er zit wel natuurlijk wat stapjes tussen. Want ik ben eigenlijk gewoon tegen Buk verteld, tegen eigenlijk iedereen gewoon die erbij betrokken was. Want dit gaat niet goed. Jullie zijn met iets bezig.
En jullie zitten vastgoed voor een goedkope prijs.
Ja, ik zei, wie...
Weg te schuiven?
Ja, en het is allemaal wel heel omslachtig. Maar uiteindelijk zie ik dezelfde gezichten overal terugkomen. Iedereen is ook boos op mij. Waarom worden mensen boos op mij? Want het moet eigenlijk niet uitmaken. Want ik doe alleen maar goed werk. Ik neem allerlei werk uit handen.
Ja, maar dat is ook jouw punt. Hè? Van, het is een netwerk wat elkaar allemaal dingen toeschrijft. Inclusief de secretaresses die daaraan meedoen. Die eigenlijk allemaal uit die ruif kunnen plukken. Ja. Dus iedereen houdt ook zijn mond, want iedereen heeft daarnaar een fijne leven.
Absoluut.
En dan ben jij daar eigenlijk tussendoor gegaan en zo van... jij gaat overal graven en kijken, wat gebeurt hier?
Ik hoorde daar
absoluut niet thuis. Hoe gedragen mensen zich, dit is vreemd.
Ik hoorde daar niet thuis.
Die zijn zenuwachtig, die zitten te zweten. Hier worden dingen voor mij weggehouden die eigenlijk gewoon transparant moeten zijn. En dat is dan ook die rol van klokkenluider tegen wil en dank.
Ja.
Dat jij zoiets had, ik wilde dit gewoon goed doen, ik wilde dit gewoon... op een mooie manier verkopen, dat iedereen daar blij mee is. En jij stuitte hierop.
Ja. Ja, ik heb echt...
En dat duurt nu 12, 13 jaar.
Ja, want men is boos op mij geworden uiteindelijk. Want natuurlijk, niks hielp. Hè. De raad van bestuur, ik heb wel alles geprobeerd intern. Ik probeer dat tegen te houden, want ik zag die bank failliet gaan. Je kunt ook niet anders zeggen dan dat het zo was, dat het... onderweg was failliet te gaan. Dat zie je. Als ondernemer zie je dat gewoon. Zoveel is het niet. Het maakt mij ook niet veel uit of het nou 1 of 2 of 3 of 5 of 7 of 8 miljard is. Maar ik zie dat gewoon. Ik kan echt wel goed rekenen wat dat betreft. En bovendien hoef je dat niet zo heel goed... Ik zag het gewoon. Ik kon het optellen op allerlei manieren. Dus ik dacht, ik ga het er toch ingrijpen. Proberen. Maar ik had ook een vriend, dus die heb ik mee laten kijken. Van goh, ja, klopt het wat ik, ja, het klopt wat je ziet. Nou, oké. Dus ik heb dat gemeld. Bij Buk kwam ik niet terecht. Die zette allerlei personen tussen. En die wilde eerst mij in dat kamp meetrekken op allerlei manieren die ook vreselijk zijn eigenlijk. Zeker nu achteraf, nu ik wakker ben geworden van is dat echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd. Nou, goed, de bedrijfsjurist ging zich natuurlijk mee bemoeien. Die was er ook bij betrokken. Dat kan ik ook gewoon aantonen. Die heeft ook wel een strafblad gekregen later. Maar dat toen nog niet, hè. Je moet zien vanuit vooraf, niet achteraf. Dus dat heb ik ook eigenlijk geschreven voor al die straffen. En toen, dus ik kan nu echt wel deel 2 schrijven. Want ik heb natuurlijk al die tijd geheimhoudingsplicht gehad. Hoewel ik me daar niet zoveel van aan had hoeven trekken dan als ik het gedaan heb. Maar uiteindelijk ben ik dan bij compliance terechtgekomen. Dat werd lang tegengehouden. Die hadden dit dus helemaal voorbereid. Inmiddels was de interventiewet ook opgericht om een bank te kunnen nationaliseren. Interventiewet bestond namelijk daarvoor niet.
Gaan we even zo naar 1 februari 2013. Daar stuurde minister Dijsselbloem de Tweede Kamer een Kamerbrief over SNS Real, de vierde bank van Nederland. De minister had in nauw overleg met de Nederlandse bank SNS Real genationaliseerd. Met deze ingreep voorkwam hij grote problemen voor de financiële stabiliteit van Nederland. Het spaargeld van de klanten was veilig. Dat is het dus toen eigenlijk gebeurd. En jij was degene die in aanloop zag, hier gaat heel veel geld naar mensen toe.
Die wat niet. Ja, als je nogmaals.
Als je mijn zin moet afmaken, want ik bedoel, hier gaat heel veel geld naar mensen toe die.
Die hun slag geslagen hebben, hè? Bij de bank. Zo is het gewoon, geplunderd. Geplunderd. Dus eigenlijk letterlijk geplunderd. Ik heb het gewoon gezien. Dus het is niet.
Ik krijg hier een beetje gewoon hartkloppingen van.
Het is niet toch een grapje. Het is ook niet iets wat ik vermoed of zo. Het is gewoon zichtbaar geweest. En ik heb het gewoon echt geprobeerd. Ik ben met mijn lichaam, lijf voor gaan liggen. Om het tegen te houden.
Ja, wat jou persoonlijk ook heel veel heeft gekost. Hè? Maar
ja,
uiteindelijk
heeft
zijn hier ook.
Het heeft mijn leven gekost.
Ja, hier zijn die rechtszaken ook uitgekomen. Hè, dit is voor jou heel, heel intensief geweest en pijnlijk. Maar dan kom je toch van waar we nu zitten. Je ziet weer banken in de problemen zijn gekomen. Ze hebben hiervan geleerd.
Nee, want dat was allemaal al gepland. Dit was ook gepland. Maar dan gaan we wat er nu gebeurt in Amerika en in Zwitserland. Dat is allemaal gepland.
Ja, ik kan het gewoon niet
geloven.
Jawel,
dat is wel zo, omdat die crisis was er al. En die crisis is ook niet opgelost.
En die crisis bedoel je vanuit 2008?
Ja. En de vraag is of dat daar begonnen is.
Of misschien niet daarvoor was het al, maar die is dan in ieder geval ontploft in 2008.
Ja. Nogmaals. Dat probeer ik eigenlijk uit te leggen, maar dan probeer ik het altijd simpeler te houden.
Ja, graag, moeilijk. Graag.
Want kijk, ik vergelijk alles. Een bank is ook een bedrijf. De bank is gewoon niet meer. En het is eigenlijk.
Ja, ik zie toch nog steeds heel romantisch een kluis.
Ja, ja,
waar dan je
hebt
je salaris.
Het enige verschil is dat ze het niet in een kluis leggen, omdat het dan maar als je het in een kluis.
Dood geld is.
Ja, en dan precies. En dat. Omdat je moet eigenlijk gewoon als het dan iets ingewikkelder maakt. Dan stel dat je dat alleen zou doen, dan moet je dat als hobby iemand een hele grote kluis hebben waar je het in stopt met de sleutel.
Ja.
En die verstopt die ergens in, weet ik veel. Hè? Dat werkt niet. Want het zijn heel veel mensen die allemaal dat geld komen brengen. Dus dat werkt niet.
Dus gaan ze ermee beleggen?
Nou nee, dus moeten er heel veel mensen zijn die dat allemaal voor de mensen doen. Zo gaat dat dan. Dus moet je een bedrijf ervoor hebben. En dus maak je kosten. Nou, dan heb je dus een bank en die maakt kosten. Nou, en dan leg ik het wel heel simpel uit. Maar dan moet dat geld ook nog slim enzovoort belegd worden. Maar het gaat erom, dan heb je dus een bedrijf. Met inkopen en verkopen en personeel, dus kosten. Zeg personeel en andere kosten. En dan moet dat bedrijf gewoon gezond zijn. Dat is alles.
Ja.
Gezond. En als het gezond is, gaat het nooit failliet.
Nou, dat idee hebben we dan toch van de banken. En nu zeg jij hier, toch als een soort bom hiervan.
Nou, dit gaat failliet. Dat zeg ik dan. Dit gaat failliet, want niemand kan zo met zijn bedrijf omgaan.
Dit is
ook niet al
mismanagement.
Ja, dat is gewoon mismanagement.
Maar nu zeg jij, de banken die nu ook failliet gaan, dit is een soort gepland iets.
Daarom zei mijn baas ook, het zal mijn tijd wel duren, want iedereen voor mij deed het ook. Dat zei hij ook tegen mij. En dan dacht ik, ja, ik begrijp jou wel dat je dat zegt, maar daarvoor zitten wij hier niet. Wij zitten hier niet om te denken, wij doen lekker mee. Wij zitten hier om te zorgen dat het niet meer gebeurt. En dat de problemen die we hebben bij de bank, dat wij die oplossen. Wij hebben een probleemportefeuille van vastgoed en we moeten het oplossen. Wij moeten die saneren. En saneren betekent, we moeten daarvan af. We hebben dus eigenlijk een fout gemaakt, dat weet ik, dat is ook erkend. We hadden die portefeuille niet moeten kopen. En we gaan die dus afstoten binnen 5 jaar na nu. Dat is besloten ergens meteen na de beursgang. Zeg maar dat in 2008 of 2009, dat kan ik opzoeken ergens, is besloten, 5 jaar. Nou, ja, dat is dus niet gelukt, want ze hebben het genationaliseerd. Eigenlijk is het failliet gegaan, maar ze hebben het genationaliseerd. Dus is het niet failliet gegaan. Dat heeft voor- en nadelen, want dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit.
Ja, maar hoe kan jij... Ik hoop dan toch nog... Oké, dat is daar gebeurd bij een paar personen.
Een paar? Het zijn er heel veel, hè?
Er waren heel veel mensen bij betrokken.
Het is ook georganiseerde misdaad, eigenlijk. De FIOD, de TCI is dat dan. Dat is dan een hele afdeling bij de FIOD. Maar het is de FIOD, valt onder de FIOD, maar dat is de TCI. En die hebben dat zich opgestort met heel veel mensen, een onderzoek. En dat is door de minister Dijsselbloem meteen bij de nationalisatie is dat onderzoek stilgelegd.
Maar lijkt dat juist dan een zaak van wat is hier nou misgegaan?
Hij heeft het stilgelegd.
Dus wat jij als klokkenluider hebt gemeld, wat de FIOD onderzoek is...
Vol overgave zijn ze daarin gestort.
En dat is gestopt toen door...
Dijsselbloem. Dijsselbloem, die gewoon... Ja, ik vind het heel moeilijk, want hij is nu ook nog burgemeester van Eindhoven. Nou, dan denk ik, krijgen die nou eens nooit een evaluatiegesprek van hun eigen verleden? Of hebben die geen strafblad? Of zijn die nooit op hun merites gewaardeerd of zo? Of afgewaardeerd, mijn part. Maar die hebben nooit een... Die gaan maar door.
Dat is een soort netwerk.
Die kloppen zichzelf op de borst. Ja, die krijgen de ene positie naar de andere. Die krijgen wij niet. Misschien zijn wij best wel leuke burgemeesters. Ik weet. Dat kan best leuk zijn.
Ik voel me verpletterend naïef. Dus als ik burgemeester zou worden... Ik snap heel deze structuren niet. Plus erbij, het is onmogelijk gemaakt in Nederland. Als ik het weet, als ondernemer, dat weet je ook. Overal check and balances. En dat vind ik goed en gezond. Nou, om gewoon zo'n bedrijf zo gezond mogelijk te houden. Maar hier lijken alle check and balances
die zijn
te falen.
Ja, dat is zo. Dat is een gat in het bankensysteem. Gewoon.
En jij durft het aan om te zeggen, dat is nu ook aan de hand. Dus die banken die failliet gaan, want er wordt gezegd, dat komt door de stijgende rente. Dat wordt gezegd, dat wordt niet gezegd van...
De stijgende rente wordt ook gemanipuleerd. De rente. Ja, dat is zo. Ja, maar daar moet je mij, ik ben er geen profeet. Hè. Ik ben ook geen. Ik weet niet waar wat naartoe gaat. Want het wordt altijd gemanipuleerd. Je kan ook zeggen, laat de markt zijn vrijheid maar tegemoet gaan wat betreft rente. Dat we vrije markt zijn, daar wordt het opgelegd bijna. Of ja, het wordt opgelegd. Dus ik ben nog niet zeker van of dat allemaal wel. Wij zijn eigenlijk helemaal nergens vrij meer in. Een gewone burger is helemaal niet vrij. Maar als het over fraude gaat in georganiseerd verband, dan kun je eigenlijk wel zeggen dat het overal gebeurt. Hè? Want als ik ben een klokkenluider. Vervelend om dat eigenlijk te moeten zeggen. Ik heb het ook moeten vernemen in de krant destijds. Ik schrok er wel van. Maar mensen mailen mij dan hè, met hun verhaal, veel. En dan lees ik dat en denk, ja, in feite is gebeurt het ook bij gemeentes, provinciën, in de zorgsector, bij dierenartsen, of, dus, eigenlijk alles. Overal gebeurt het. Met alle soorten, jeugdzorg heel, heel erg. Dat is heel ernstig. Dus eigenlijk overal waar geld naartoe gaat, ook vanuit overheidswegen, of gewoon... In de ambtenarij op zichzelf, maar ook waar subsidies naartoe gaan. Daar ziet men geld. Hè? En als men geld ziet, wat weg uitgedeeld wordt, dan springen daar ook verkeerde mensen op. En dan zie je dus overal corruptie terug. En dat kan ik bijna overal op zeggen. Dus dan betekent dat iedereen die de kans krijgt om te graaien uit zo'n pot. Maar niet iedereen, hè. Mensen die klokkenluider zijn. Laten we zeggen dat 10% van de bevolking zo'n hart heeft. Zo'n karakter. Die zouden dat niet doen. Die proberen het juist tegen te houden. Als die iets vinden of kunnen pakken, wat ze van ze weten, het is niet van mij. En zelfs als ze weten dat een ander het anders zou pakken, en zij krijgen de kans, dan nog zouden ze zeggen, ik geef het terug aan daar waar het hoort. Of aan de persoon aan wie het hoort, toebehoort. En dat is hoe het eigenlijk... Wat wij denken dat bijna iedereen zo is, maar het is juist dat bijna niemand zo is.
Hetty, we moeten afronden. We zitten echt al best wel flink door de tijd heen. Ik geloof toch dat... Ik denk dat ik in een land leef waar genoeg check and balances zijn. Waardoor mensen zegt dat ik hier een pot met goud neerzet. En dan is het moeilijk om die verleiding te weerstaan. Maar dat we daardoor een systeem hebben gebouwd, dat mensen dat toch niet doen, omdat dat dan gezien wordt. En jouw punt, ook als klokkenluider, en zelf toch hier een hele intensieve rol ingespeeld in die SNS-bank. Jij zegt dus nee, dat faalt en dat gaat niet goed. En daardoor zijn heel veel mensen gedupeerd op heel veel terreinen.
Het doet heel veel mensen veel pijn.
Ja, en dat is een heel verdrietig
kleine
verhaal.
Mensen. Kleine bedoel ik oprechte, lieve mensen.
Ja.
En het is ook juist...
Ja, die hun geld kwijtraken of in de problemen komen met jeugdzorg.
Ja,
of...
je kunt het ziet overal terug en dat gaat natuurlijk echt mis. Eigenlijk zijn wij als land failliet, als je het zo bekijkt. We zijn gewoon...
Moreel failliet.
Ja, financieel eigenlijk ook.
Ja.
We blijven het overal vandaan halen, maar het wordt altijd maar van de mensen die denken dat ze het net redden en misschien iets over gaan houden, wordt toch nog weer vandaan gehaald. Dus zo is ons systeem. Helaas.
Hetty, ontzettend bedankt voor je dapperheid. Ik kan me gewoon niet voorstellen waar je allemaal doorheen bent gegaan. Mensen die daar meer willen weten, hier heb je het opgeschreven ook. Wat er allemaal bij is komen kijken.
Het ergste is daarna gebeurd, hoor.
Ja, dus dat is deel 2 wat jij zei.
Daar
begint het pas, ja.
Ja.
En dat is ook wel weer een moeilijker. Van als je klokkenluider wordt, dan stap je ook eigenlijk tegen zo'n grote machtsstructuur op, wat bijna niet menselijk is om tegen te vechten. En dat is eigenlijk een uitzending apart waard, denk ik.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Nou, laten we dat dan nog eens een keer inplannen. Ontzettend bedankt.